Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een derde catechese over de Eucharistie, u gebracht door eerwaarde heer Pierre-François.
Nu kunnen we ons de vraag stellen, hoe komt het dat van die mis van Justinus we nu gekomen zijn tot de huidige mis, die veel meer ontwikkeld is dan wat Justinus bleek te beschrijven, hè, in zijn apologie. Wel, het is zo dat de liturgie bepaalde fases heeft gekend. In een van die fases was een soort groei. Eerst met teksten die de priesters van buiten zeiden en een beetje improviseerden. Tot een andere fase dat het allemaal op schrift werd gelegd en dat ook die groei wat gestopt is. Met uitzondering van historische momenten zoals het Concilie van Trent of het Tweede Vaticaanse Concilie, waarin bepaalde dingen worden toegevoegd of afgeschaft. Eigenlijk op dezelfde manier dat de Heilige Schrift niet kan gehanteerd worden zonder een bepaalde traditie er rond om ons te laten begrijpen hoe de eerste christenen dat woord van God begrepen, zo gebeurt het ook met de liturgie. Er is niet enkel een kern, dat wordt doorgegeven. Er is ook een traditie die een beetje de creativiteit inperkt, eigenlijk bijna helemaal wegneemt, van de priesters of de bisschoppen. Er is bovendien een intellectueel systeem dat heet lex credendi, lex orandi. Wat je bidt moet overeenkomen met wat je gelooft. En aangezien er soms problemen waren om het juiste geloof juist te interpreteren, en daartoe zijn er bepaalde concilies bij elkaar gekomen, zo is er een soort arbitrage van de kerk over de manier waarop men bidt. Ook al kunnen allemaal bidden, zelfs een kind kan bidden, toch is het zo dat wanneer de kerk de liturgie organiseert, zij ernaar verlangt dat men zich houdt aan de geschreven en gedrukte teksten, en dat was misschien niet zo helemaal in het begin, maar wel heel snel, zijn die teksten van de kerk vastgelegd. En op dezelfde manier dat bepaalde dogmatische formules werden vastgelegd door concilies, zo is het ook gebeurd met de manier om de gebeden van de Eucharistie te verrichten. Wat zijn de grote momenten in verband met de liturgie zoals we die nu kennen? Wel, ik zou zeggen dat de meeste missalen zijn ontstaan ten tijde van Karel de Grote, voor wat ons betreft. En die zijn dan overgegaan naar heel de, wat we noemen de Latijnse kerk, dat betekent de kerk die in contact zijn met Rome, het Westen. En dan zijn die teksten bijna niet meer geëvolueerd tot het Tweede Vaticaanse, het Concilie van Trent in 1570. Wat heeft dat concilie gedaan? In wezen een beetje hetzelfde als het Tweede Vaticaanse Concilie in de 20e eeuw. Ze hebben een aantal nieuwigheden van toen afgeschaft. Recente teksten die waren bijgekomen, hebben ze eruit gehaald om terug te gaan naar oude teksten. Want dat men wil of niet wil, er is altijd een soort neiging in de kerk om nieuwe dingen toe te voegen aan hetgeen dat er al bestaat. Soms is dat gelukkig en soms is dat minder gelukkig. En daarom moet de kerk af en toe eens aan de boom schudden om de doggetakken te laten vallen. Zo zijn er ook een aantal rubrieken bijgekomen sinds 1570 tot het Tweede Vaticaanse Concilie rond het jaar, in de jaren 60 van vorige eeuw. Er zijn een heel groot aantal rubrieken bijgekomen, die werden weer weggenomen om, en dat gaf de indruk dat men die mis van 1570 aan het veranderen was, maar eigenlijk was men de veranderingen die later zijn gekomen, men nu een beetje afgestoft. De volgende stap werd dus 1970, wanneer het missaal van het Tweede Vaticaanse Concilie werd goedgekeurd, en dat was geen nieuw missaal, dat is gewoon het missaal van 1570, een beetje uitgebreid, enkele dingen zijn aangepast, de meeste toevoegingen waren gelukkig, enkele zijn ongelukkig geweest. Het missaal van het jaar 70 werd getekend door de geest des tijds. In de jaren 70 van vorige eeuw waren jaren van contestatie, waren ook jaren dat men de dingen te rationeel bekeek en met een bepaalde protestantse invalshoek. Maar de meeste dingen van het nieuwe missaal dat in 1970 werd vervaardigd, een missaal dat ook de mogelijkheid gaf om te vieren in de volkstaal, maar ook in het Latijn, wel, dat missaal is wat we nu hebben. Soms maakt men een klein verschil tussen het vetus ordo en het novus ordo. Ordo betekent ordening, novus nieuw, vetus oud. Als men spreekt over vetus ordo, heeft men over de mis zoals ze werd gevierd van 1570 tot 1970. Wetend dat die vetus ordo een hele evolutie heeft gekend. Dat is niet gekend bij de mensen, omdat de teksten niet veel veranderd zijn, maar de rubrieken zijn geweldig gegroeid van 1570 naar 1962. Dat was de laatste uitgave van het vetus ordo. Ten tijde van paus Benedictus XVI is de mogelijkheid uitgebreid om, al bestaat er een novus ordo sinds 1970, in bepaalde gevallen mocht men nog het vetus ordo van 62 gebruiken. Dit is onder paus Franciscus een beetje gemilderd, maar het idee is dus dat we de mis kunnen doen volgens het missaal van het Tweede Vaticaanse Concilie. Die heeft drie uitgaven gekend. En de derde uitgave, die een beetje aangepast is met correctie, dateert van 2002. En zelfs bepaalde boeken werden gedrukt in 2008. Maar dus in de 21ste eeuw hebben we een missaal met een mis die zowel in het Latijn als in de volkstaal kan gelezen worden, dat een uitbreiding is van het missaal van 1570 tot en met 1962. Dit laatste heet vetus ordo, het andere heet novus ordo. Wie heeft belangstelling om de vetus ordo te vieren? Wel, Benedictus XVI dacht oprecht, als we de kans geven aan de mensen die zich een beetje hebben gedistanceerd van het Tweede Vaticaanse Concilie voor allerlei motieven, als ze de kans geven om de mis te vieren volgens die vetus ordo, gaan ze gemakkelijker terugkomen naar de volle gemeenschap met de Romeinse kerk. Maar helaas heeft men gezien dat die vruchten waarop Benedictus had gehoopt, die zijn uitgebleven. Erger nog, bepaalde mensen die vrede hadden genomen met het nieuwe missaal, zijn beginnen nostalgie te koesteren voor het oude missaal. Terwijl het perfect mogelijk is, heel traditioneel, de mis te vieren volgens het nieuwe missaal, in het Latijn, desnoods ad orientem. We gaan later uitleggen wat dat betekent. Maar dus, paus Franciscus heeft het wijs geacht om de mensen niet meer zozeer aan te moedigen om terug te keren naar die vetus ordo, want novus ordo heeft een aantal goede hervormingen ontvangen. En ik zeg nogmaals, niet alles is perfect, maar toch, als iemand vroom is en echt gelovig is, gaat hij geen zotte dingen doen met het nieuwe missaal. Iemand die onwetend is, je mag een onwetend welk missaal in de handen zetten, ik ga daar een potje van maken. En helaas, wij bidden ervoor dat het ophoudt, maar er zijn liturgische misbruiken geweest met het nieuwe missaal, dat veel ruimte geeft voor vrijheid, maar bepaalde mensen hebben dat misinterpreteerd als Ik mag hier creatief omgaan met het missaal, wat nooit de bedoeling is geweest en ook niet de bedoeling is van de huidige paus. Hè? Ik ga een anekdotisch detail aangeven van een verschil tussen de Ordus, de Novus Ordo en de Vetus Ordo. De mis van de Vetus Ordo werd altijd gevierd met het gezicht van de priester gericht naar het oosten. En omdat de overgrote meerderheid van de kerken gebouwd is gericht naar het oosten, waarvan het woord oriënteren komt. Oriënteren betekent draaien naar het oriënt, naar het oosten. Wel, alle kerken ter wereld bijna zijn geoost, zijn georiënteerd. Er is één uitzondering, dat is in Rome. In Rome, omdat men de kerken soms gebouwd heeft op kerkhoven, was het soms onmogelijk om de kerk te bouwen volgens de klassieke structuur. En wat hebben de mensen gedaan? Ik bespaar u de praktische elementen, maar De kerk is gebouwd geweest op zo'n manier dat de priester naar het oosten keek, maar in plaats van het volk achter hem te hebben, had hij het volk voor zich. Maar iedereen keek naar het oosten. Dus het is zelfs mogelijk dat in de kerken, zoals de Heilige Petrusbasiliek, Santa Maria Maggiore, San Giovanni Laterano en San Paolo fuori muri, dat in die kerken de gelovigen, wanneer het erop aankwam zich te richten tot God, dat ze zich keerden allemaal naar het oosten en dus met de rug naar het altaar. Het volk was met de rug naar het altaar. Dat is een hypothese, we weten het niet zeker. Hoe dan ook, in de liturgische beweging die heel veel dingen, goede dingen heeft gebracht, is er een hypothese geweest midden in de 20e eeuw. Als we naar de oude mis willen terugkeren, moeten we de mis vieren zoals in Rome dat betekent met het gezicht naar het volk. Wel, dit blijkt een foute conclusie te zijn. Als we gaan kijken bij de kerkvaders en archeologische vondsten, ziet men dat de Eucharistie in bijna alle culturen, het is een hypothese, we weten niet 100% zeker, maar dat begint duidelijker en duidelijker te worden, dat iedereen zich naar het oosten keerde, priester en gelovige. Dat nu de priester voor het altaar staan of achter het altaar, ze keerden zich allemaal naar het oosten. Dat hebben wij verloren in de 20e eeuw, die oriëntatie van de liturgie. En nu in de 21e eeuw beginnen er stemmen zich te laten horen om te zeggen, mensen, hier hebben we misschien een fout gemaakt, een liturgische fout. Heel erg is ze ook niet. En men zei, ja kijk, het is toch beter dat de priester kijkt naar de mensen, maar als we ons de echte vraag stellen, wat is een mis? Het is geen toneelstuk, het is geen conferentie, het is geen gezellig samenzitten rond dezelfde tafel, nee. De mis is een handeling gericht tot God. Dus het kan begrijpelijk zijn dat iedereen zich naar het oosten moet keren. Het laatste woord is nog niet gezegd, want niet alle liturgisten zijn daarvan overtuigd. Misschien vergis ik mij, maar misschien vergissen de anderen zich. Dus laat ons voorzichtig en nederig zijn. We weten het voorlopig nog niet. Maar dat is een groot verschil tussen de Vetus Ordo is altijd geoost en de gelovigen zien de rug van de priester, dit is het grootste deel van de mis, terwijl de mis van na het Tweede Vaticaanse Concilie, daar geven we de vrijheid aan de priesters om zich te keren naar het volk of zich te keren naar het oosten. Maar de twee bestaan en dat is uitdrukkelijk zo voorzien. Om te besluiten zou ik zeggen dat de beste manier om ons de dingen voor te stellen is loyaal te zijn aan de kerk en loyaal aan de liturgische normen en ook met een minimum aan vrijheid. Als de kerk de vrijheid geeft om de mis te vieren, ad orientem of versus populum, dat betekent gericht dat de priester kijkt naar het oosten of dat hij kijkt naar de gelovigen, laat ons geen nieuwe dogma's toevoegen. Op dezelfde manier dat ik niet aan iedereen de mis ad orientem wil opleggen, mag niemand aan iedereen de mis versus populum opleggen. En we gaan zien wat de Heilige Geest daarvan maakt. We moeten een beetje geduld hebben. Een idee die in elk geval fout is, is te denken dat de verandering van de liturgie de oorzaak is geweest van de toestand waarin de kerk zich nu bevindt. Die oorzaken liggen veel dieper. Er is een morele crisis geweest in het Westen. De mensen waren tegen het gezag. Ze hadden ook een aantal morele wanordes die ik hier niet ga uitleggen. Maar als je zwaar zondigt, is het heel moeilijk om op liturgisch gebied de dingen goed te blijven doen. En het is waar dat op bepaalde plaatsen de mis op zo'n manier werd gevierd dat men niet meer gehoorzaam is geweest aan wat de kerk vraagt, en dat heeft chaos veroorzaakt. En vooral veel mensen verwijderd van God. Wat we kunnen doen is in ieder geval de dingen begrijpen met een bepaalde methode, en dat heet de hermeneutiek van de continuïteit. Wat wil dat zeggen? Hermeneutiek is een woord, een geleerd woord, dat wil zeggen, hoe moeten we de teksten begrijpen? De teksten van de kerk, de teksten van de Bijbel. Er zijn twee manieren om te doen. De hermeneutiek van de continuïteit betekent de kerk voor en na het Tweede Vaticaanse Concilie is dezelfde kerk. Dus je moet dat in continuïteit interpreteren. Andere mensen zeggen, We hebben ons vergist tot nu en eindelijk, sinds midden van de 20e eeuw, hebben we het juist. Dus we moeten alles breken. Dat is de hermeneutiek van de ruptuur, dus de breuk. Ik volg die tweede hermeneutiek niet, die is eigenlijk een beetje dom. Die is geïnspireerd volgens mij door de dialectiek in het marxisme of de een aantal filosofische stromingen vooral uit Duitsland, de dialectiek. Maar ik denk dat het niet de bedoeling is in de Eucharistie om alles te veranderen. We moeten in tegendeel zeggen, hoe kan ik na het Tweede Vaticaanse Concilie nog trouwer zijn aan hoe de eerste christenen deden? Ik moet in de eerste plaats gaan kijken hoe deed ze het vlak voor het concilie, maar ik moet ook gaan kijken verder, hoe deden de eerste christenen dat? En met veel vroomheid en nederigheid probeer te weten wat de traditie van de kerk is en hoe wij de dingen zullen kunnen oplossen. Daarom pleit ik voor de hermeneutiek van de continuïteit en dat we ook pleiten voor een soort wederzijdse bestuiving van de oude en de nieuwe vorm. De oude vorm moet de nieuwe inspireren. Maar de nieuwe heeft een aantal nieuwigheden die interessant zijn, die het gevolg zijn van de gezonde evolutie van de oude vorm. Ik ga het hierbij laten en bij onze volgende studie gaan we ons meer focussen op een ander element van de mis dat heel centraal is, namelijk de privatie. Dat ook heel belangrijk is in het Eucharistisch gebed. We hebben het nu gehouden bij het Eucharistisch gebed, de anafoor op zichzelf. En ik denk dat we daarmee dat al moeten laten bezinken een tijdje.
Oh, Maria, pour nous, le chemin.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de Eucharistie. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.